Gemeente, laten wij samen zingen uit Psalm 75, daarvan het eerste vers. U alleen, u loven wij, ja wij loven u, o Heere. Het eerste vers van Psalm 75. De schriftlezing voor deze middag is uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 13e hoofdstuk, vers 24 tot 52. Matteüs 13, vers 24 tot 52. Vooraf doen we belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna we zingen Psalm 24, vers 4. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
lezen we nu Matteüs 13 vanaf vers 24. Een andere gelijkenis heeft hij hun voorgesteld, zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk een mens die goed zaad zaaide in zijn akker. En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid midden in de tarwe en ging weg. Toen het nu tot kruid opgeschoten was en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid. En de dienstknechten van de Heer des Huizes gingen en zeiden tot hem: Heere, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit onkruid? En hij zeide tot hen: een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem: wilt gij dan dat wij heen gaan en datzelfde vergaderen? Maar hij zeide: nee, opdat gij het onkruid vergaderende ook mogelijk met hetzelfde de tarwe niet uittrekt. Laat ze beide tezamen opwassen tot de oogst. En in de tijd van de oogst zal ik tot de maaier zeggen: vergadert eerst het onkruid en bindt het in busselen om hetzelfde te verbranden. Maar breng de tarwe tezamen in mijn schuur. Een andere gelijkenis heeft hij hun voorgesteld, zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk het mosterdzaad, het welk een mens heeft genomen en in zijn akker gezaaid, het welk wel het minste is onder al de zaden. Maar wanneer het opgewassen is, dan is het het meeste van de moeskruiden en het wordt een boom, alzo dat de vogelen des hemels komen en nestelen in zijn takken. Een andere gelijkenis sprak hij tot hen, zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk een zuurdezen, welke een vrouw nam en verborg in 3 maten meel, totdat het geheel gezuurd was. Al deze dingen heeft Jezus tot de scharen gesproken door gelijkenissen. En zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet, opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet, zeggende: ik zal mijn mond open doen door gelijkenissen. Ik zal voortbrengen dingen die verborgen waren van de grondlegging der wereld. Toen nu Jezus de scharen van zich gelaten had, ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen tot hem, zeggende: verklaar ons de gelijkenis van het onkruid des akkers. En hij antwoordende zeide tot hen: die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. En de akker is de wereld. En het goede zaad zijn de kinderen des koninkrijks. En het onkruid zijn de kinderen des bozen. En de vijand die hetzelfde gezaaid heeft, is de duivel. En de oogst is de voleinding der wereld. En de maaiers zijn de engelen. Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd en met vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de voleinding deze wereld. De Zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden, en ze zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen en degenen die de ongerechtigheid doen, en zullen dezelfde in de vurige oven werpen. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon in het koninkrijk huns vaders. Die oren heeft om te horen, die horen. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een schat in de akker verborgen, welke een mens gevonden hebbende, verborg die. En van blijdschap over dezelve gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt diezelfde akker. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een koopman die schone parelen zoekt. De welke, hebbende 1 parel van grote waarde gevonden, ging heen en verkocht al wat hij had en kocht dezelve. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een net, geworpen in de zee, en dat allerlei soorten van vissen samenbrengt, hetwelk, wanneer het vol geworden is, de vissers aan de oever optrekken, en nederzittende lezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen zij weg. Alzo zal het in de voleinding der eeuwen wezen. De engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden en zullen dezelfde in de vurige oven werpen. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. En Jezus zeide tot hen, hebt gij dit alles verstaan? Ze zeiden tot hem, ja, Heere. En hij zeide tot hen, daarom, een iegelijk schriftgeleerde in het koninkrijk der hemelen onderwezen, is gelijk een heer des huizes, die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt.
Gemeente, we gaan met elkaar zingen terwijl er gecollecteerd wordt voor de diaconie en voor de kerk en voor het orgelfonds. En de collecte straks bij de uitgang zal zijn voor de schulddelging. En ondertussen zingen we uit Psalm 80, het 6e, het 10e en het 11e vers. Psalm 80, vers 6. Gij vond in ons een welbehagen. Gij bracht, o God, in vroeger dagen uw wijnstok uit Egypteland. Vers 10. Hij ligt verbrand en afgehouwen. Als gij verwoest, wie zal dan bouwen? Maar ook het 11e vers. Behoud ons, Heere, de legermachten. Zo zullen we ons voor afval wachten. Zo knielen we altoos voor u neer. Psalm 80, vers 6, 10 en 11, terwijl er gecollecteerd wordt.
Thank you.
Gemeente, de tekst voor deze dienst kunt u vinden in Matteüs 13, vers 31 en 32. Matteüs 13, vers 31 en 32, daar lezen we: een andere gelijkenis heeft hij hun voorgesteld, zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk het mosterdzaad, het welke mens heeft genomen en in zijn akker gezaaid, het welk wel het minste is onder al de zaden, maar wanneer het opgewassen is, dan is het het meeste van de moeskruiden, en het wordt een boom, alzo dat de vogelen des hemels komen en nestelen in zijn takken. En met Gods hulp willen we vanmiddag stilstaan bij het mosterdzaad. Drie gedachten. Het mosterdzaad in zijn kleinheid, in zijn grootheid en in zijn nuttigheid. Allereerst dus het mosterdzaad in zijn kleinheid. Als er staat in de tekst: het mosterdzaad, het welk een mens heeft genomen en in zijn akker gezaaid, het welk wel het minste is onder al de zaden. Als tweede, het mosterdzaad in zijn grootheid. In vers 32, maar wanneer het opgewassen is, dan is het het meeste van de moeskruiden en het wordt een boom. En in de derde plaats, het mosterdzaad in zijn nuttigheid. Als er staat dat de vogelen des hemels komen en nestelen in zijn takken. Allereerst dus het mosterdzaad in zijn kleinheid. Kinderen, jullie hebben wel een atlas thuis, hè? Of als je aardrijkskunde hebt op de basisschool, of als je aardrijkskunde krijgt op de middelbare school, dan moet je soms een atlas gebruiken. Atlas waar de landen van de wereld in staan, waar je een wereldbol op het platte vlak getekend vindt. En daar staan alle landen van de wereld op. Alle koninkrijken van de aarde vind je daarin. Heb je wel eens gezocht naar het koninkrijk der hemelen in die atlas? Daar spreekt de Bijbel toch van? Daar spreekt de Heer Jezus toch van het koninkrijk der hemelen? Dan zou je zeggen, om dat koninkrijk op te zoeken, pak ik de atlas, kijk ik achter in het register, dat heb ik geleerd, of het in het register staat, maar je komt het natuurlijk niet tegen. Je komt wel Nederland tegen. Zelfs op een wereldkaart, ook al is het maar een heel klein stukje, weet je Nederland nog te vinden. Kijk, dat is ons land. En dan zie je gelijk hoe klein dat koninkrijk van Nederland is. Over wat een klein gebied koning Willem-Alexander regeert, stelt eigenlijk niets voor op de wereldkaart. Nee, dan zijn er veel grotere landen. Als je naar Rusland kijkt of naar China, als je aan de overkant van de oceaan kijkt, wat een geweldig grote landen heb je daar. En hoe groter het land is, zo denken wij vaak, hoe belangrijker het is, hoe groter de macht van dat rijk is. Ja. En als er veel welvaart is, dan wordt de macht van dat koninkrijk nog weer groter. In de Bijbel lees je ook over koninkrijken. Je kent vast wel van die hele grote koninkrijken in de tijd van de Bijbel. Denk maar aan Daniël. Dat was een koninkrijk waar Daniël werkte. Dat was het rijk van koning Nebukadnezar. Wat had die koning een macht? Of koning Salomo, die ken je ook. Die was rijk, die was wijs. En wat was het koninkrijk van Israël groot in zijn tijd? Het was eigenlijk maar zo'n landje als Nederland op de wereldkaart. Maar in de tijd van Salomo's regering werd het land steeds machtiger. Maar waar is nu het koninkrijk der hemelen? Dat is nu het allermachtigste, het allergrootste koninkrijk. Naar dat koninkrijk zagen ze in Israël uit, dat de zoon van David zou komen, de grote Davidszoon die beloofd was. In de dagen van de Heer Jezus dachten ze, hij zal komen en hij zal de keizer van Rome van de troon stoten en dan zal dat koninkrijk van hem hier op de aarde het grootste zijn wat er ooit op de wereld geweest is. Daar zagen ze naar uit. Maar van aardse koninkrijken geldt: opgaan, groter worden, blinken, zoals bij Nebukadnezar, die het uitriep, is dit niet het Babel dat ik gebouwd heb? En ook weer verzinken, want van het koninkrijk van Babel is niets meer over. Maar van dat koninkrijk van God geldt dat het van het begin van de wereld geweest is en dat het zal blijven tot in alle eeuwigheid. Een koninkrijk vol van macht, vol van kracht. Nee, in het register van je atlas vind je het niet, maar hier in de Bijbel lees je over dat koninkrijk der hemelen, dat koninkrijk van God. En nu vergelijkt de Heer Jezus in de gelijkenis die van vanmiddag voor ons ligt, dat koninkrijk van God met een mosterdzaad. Weet je wat een mosterdzaad is? Jullie hebben misschien thuis wel een moestuin. En je weet wat het zaad voor bepaalde planten is. Je weet bijvoorbeeld wat een boon is die je in de grond stopt. Maar een mosterdzaad, wat is dat nu weer? Heeft jouw vader of moeder ooit mosterdzaad in de moestuin gestrooid? Nee, je weet vast niet wat mosterdzaad is, maar dat wisten ze in Israël wel. Dat wisten de Joodse jongens en meisjes precies. Wat mosterdzaad was, een heel klein zaadje. Nog geen millimeter groot, zo klein is dat. Dus als er zo'n zaadje op je hand ligt, zo'n mosterdzaadje, dan zie je het bijna niet. Zo klein is dat mosterdzaad. Maar die Joodse kinderen, die hoorden steeds over het mosterdzaad als het ging over de 613 geboden waar ze zich aan moesten houden. Daar werd steeds gesproken over dat mosterdzaad. Als je bijvoorbeeld soep at en er zat een vliegje in, zo klein als een mosterdzaad, heel klein vliegje dus, een millimeter groot. En je at die soep op en je slikte dat vliegje door, dan was je onrein. Zo nauw luisterde het in de wet. De kleinste verontreiniging, ook al was het maar een millimeter, een stofje, dat maakte je al onrein. Dus je moest ontzettend oppassen, ook op allerlei kleine dingen om je heen. Ja, van een varken wist je wel dat dat onrein was, maar je moest dus ook opletten op het allerkleinste. Vliegjes, stofjes in de lucht, als je ze inslikte werd je onrein. Nee, dat mocht zeker niet gebeuren. Onrein worden was heel erg als het ging om de Heere en zijn dienst. En ze konden eigenlijk in die tijd niet iets kleiners vinden wat je kon zien en wat je kon opmeten dan een mosterdzaad. Tegenwoordig kunnen we met apparatuur veel kleinere dingen meten. Dingen die we met het blote oog helemaal nooit kunnen zien, die kunnen ze in de laboratoria van de universiteit opmeten. Daar heb je geen weet van als je daar niet in hebt verdiept. Voor het menselijk oog is die millimeter al klein. Maar de Heer Jezus neemt dus dat kleinste zaadje, dat neemt hij tot voorbeeld. Dat zaad, als je dat in je moestuin zaait, het is wat bruinachtig en zwartachtig van kleur, kun je dat op de zwarte aarde, dat zaadje dan nog wel terugvinden? Nee, dat vind je nooit terug. Een boon die vind je nog terug, of een graankorrel kan je terugvinden. Maar dat mosterdzaad vind je nooit terug. En nu vergelijkt de Heer Jezus het koninkrijk der hemelen met een mosterdzaad. Het is als het ware of de Heer Jezus wil zeggen, wat wij nu nooit zouden kunnen bedenken, zoiets kleins, zo verschijnt het koninkrijk van God op deze aarde. Ja toch, zo is het toch gegaan. Toen in Nederland prinses Amalia geboren werd, wist iedereen dat meteen. Er werden saluutschoten afgevuurd, dat is de traditie als er een kroonprins of een kroonprinses geboren wordt. En dan staat in alle kranten, de pers is er meteen bij als dat kind geboren wordt. Nee, dat ontgaat niemand. En dan gaat het nog maar om het koninkrijk van Nederland. Maar dat koninkrijk der hemelen, die koning van dat koninkrijk, die komt niet in het paleis van de keizer van Rome ter wereld. Niet in het paleis van Herodes in Jeruzalem. Die koning komt niet eens in een huis ter wereld. Hij wordt in een stal geboren. Voor die koning is er geen wieg. Voor die koning is er alleen een kribbe. Die koning wordt in een kribbe neergelegd. En wie weet ervan? Als de engelen zijn komst niet hadden verkondigd aan de herders, niemand op aarde. En toen ze in Bethlehem hoorden van de herders over die koning die in die stal, in die kribbe lag, toen vonden ze het de moeite niet waard om te gaan kijken. En toen de wijzen uit het oosten die ster gezien hadden en in Jeruzalem kwamen, toen vonden ze het in Jeruzalem de moeite niet waard om naar die koning toe te gaan. Nee, Dat was te onbeduidend. Koning Herodes dacht, ik zal met mijn zwaard die koning stellig en zo snel mogelijk verdelgen. Dat moet ik nu doen, nu het nog een baby is. Weg met die koning. En wat heeft de Satan ook toen Jezus opgroeide geprobeerd om deze koning uit te bannen van deze aarde, om hem ten onder te brengen? Wat werd hij veracht door de fariseeën en schriftgeleerden, door de kerk van zijn dagen? Wat werd hij veracht uiteindelijk ook door de mensen die hem volgden vanwege de wonderen die hij deed? Ze vonden het geweldig wat hij deed, maar ze hadden hem niet nodig. En als de Heer Jezus zijn discipelen vraagt, wilt gij lieden ook niet heen gaan? Mij volgen, discipelen, dat heeft toch geen enkele zin? Dat brengt je toch niet verder in je leven? Dat is toch een verloren zaak? Dan blijven ze nog. Maar als hun koning gevangen genomen wordt, vluchten ze ook weg. Dan verloochent Petrus zijn meester. Van deze koning blijft niets over. Zijn troon was een kruis. Hij had geen vierkante meter grond op deze aarde. Hij hing tussen hemel en aarde. Zo is deze koning gekomen. Zo is hij zijn weg gegaan. Pilatus schrijft vol spot boven zijn hoofd, de koning der Joden. Hij heeft geen boodschap aan de Joden in Jeruzalem. Geen boodschap aan deze koning, weg met hem. En de Joden riepen, kruist hem, kruist hem. Zo maakt hij zijn koninkrijk zichtbaar op aarde. Zo predikt hij dat koninkrijk en laat hij dat koninkrijk prediken. Toen Johannes de Doper uitging, die man in die kemelsharen mantel met die leren gordel om zijn middel, liet hij het horen, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En als de Heer Jezus gaat preken, dan zegt hij het ook. Het koninkrijk der hemelen is tot u gekomen. In Matthäus 12 vers 28 staat dat. Hij roept zijn hoorders toe en hij roept ons toe, bekeert u. Wat betekent dat? Krijgt dit mosterdzaad nodig? Streeft er niet naar om minister-president te worden, of een belangrijke adviseur van de Amerikaanse president, of waar je ook macht zoekt op deze aarde? Want al die macht, die zal vergaan. Maar zoek dat koninkrijk van God. Zoek de koning van dit koninkrijk, die de heerlijkheid van dit koninkrijk laat preken, ook al is het een mosterdzaad. Wat kan het er in ons leven omgaan? Is hij de eerste geworden in mijn leven? Wat kan de twijfel in ons hart zijn? Jezus, ze preken wel over hem. Maar wat voor betekenis heeft hij eigenlijk? Wat werkt zijn werk nog uit op deze aarde? Oh, dat is niet vreemd. Johannes de Doper had ook vragen. Hij had gedacht, dat koninkrijk dat komt met vuur. Maar waar was het? Hij zag het niet. Hij stuurt zijn discipelen naar deze koning. Ja, er is er maar één aan wie die het kan vragen. U en ik ook. Hij laat het vragen door zijn discipelen aan koning Jezus. Zijt gij degene die komen zou of verwachten wij een ander? En dat antwoord zo merkwaardig, wat moet je daar nu mee? Armen wordt het evangelie verkondigd. Dan zit Johannes daar in de gevangenis. Gaat de gevangenisdeur daarvan open? Nee. Maar de hemel scheurt. Zijn oog op mij geslagen. Dan kan Johannes zijn leven verliezen. Daarom zoek het niet in grote dingen en veracht de dag der kleine dingen niet. Sta niet naar grootheid, maar naar waarheid en weet dit, die koning die zo diep afdaalde en zo klein werd, zal voor het kleinste zorgen, zal het kleinste bewaren, zal het kleinste binnendragen in zijn schuur. We gaan naar onze tweede gedachte als we stilstaan bij het mosterdzaad in zijn grootheid. Een zaad in de moestuin gelegd. Wat gebeurt er eigenlijk met zo'n zaadje in de grond? Heb je dat wel eens gevraagd aan je vader of moeder wat er nu gebeurt met een zaadje dat in de moestuin in de grond gaat? Nou, dat sterft eigenlijk. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met een boon? Als je bonen in de tuin legt, ja, dan moet je niet iedere keer gaan zitten graven om te kijken waar die boon gebleven is, want dan komt er helemaal niks van terecht. Maar als die boon vrucht gedragen heeft en je trekt die bonenplant uit de grond, wat vind je dan nog van die boon die in de grond is gegaan? Hooguit nog een paar vliesjes, net als bij graan. Dus van die boon zelf die in de grond gegaan is, blijft eigenlijk niks over. Die sterft als het ware af en die vormt wortels en naar boven toe komt er een plantje uit. En als het een stokboon is, dan slingert zo'n plant zich om die stokken heen. En wat kan die dan groot worden? Zo'n stokboon kan wel 2 meter hoog worden. Maar wat gebeurt er nu met zo'n mosterdzaad? Het is echt onvoorstelbaar wat er met een mosterdzaad gebeurt. Een zaadje van 1 millimeter in de grond gelegd en in 1 seizoen wordt het een plant, tenminste in het klimaat van de Middellandse Zee, wordt het een plant van 3 meter hoog. Moet je eens nagaan, dat past niet eens onder het plafond in jullie huiskamer. 3 meter hoog. Dat is hoger dan hier de preekstoel. Zo groeit het. En het spreidt zich wel over 5 meter uit. Een geweldige plant, stel je voor. Er staan allemaal planten in de tuin en je vader zegt, weet je wat, ik heb een mosterdzaadje en dat leg ik in het midden van die planten neer. Weet je wat er dan gebeurt? Dan worden al die andere planten gewoon aan de kant gedrukt door de takken van die mosterdplant die opgroeit. Dat is nu de weg die het Koninkrijk der Hemelen gaat op deze aarde. Dat is nu de weg die de koning van dat koninkrijk baant voor zijn koninkrijk op deze aarde. Het zaad van de zoon des mensen wordt in de weg van zijn vernedering in de aarde gezaaid. Dat heeft hij toch zelf gezegd? Als een tarwegraan in de grond gezaaid, sterft hij. Als een mosterdzaad in de grond geworpen, sterft hij. Zo wordt hij in het graf gelegd. Alleen in die weg krijgt het koninkrijk der hemelen gestalte. Hij moet ondergaan, zo nietig als hij is, van geen enkele betekenis. Jozef van Arimathea vraagt wel om zijn lichaam en nou ja, als hij dan gestorven is, dan kan dat wel, zegt Pilatus, want het heeft nu toch niets meer te betekenen. Hij is nu toch dood. Laat hem daar maar in het graf gelegd worden. En als de Joden bang zijn dat hij uit het graf komt, nou dan wil hij daar best het zegel van de keizer opzetten. Wie zou het tegen de keizer durven opnemen? En dan zet hij er ook nog een wacht voor van 2 soldaten. En dan zullen we natuurlijk nooit meer wat horen van die Jezus van Nazareth, die koning der Joden. Maar hij sterft. Hij wordt in het graf gelegd. En in de weg van zijn vernedering voldoet hij aan het recht van God. Hij brengt aan wat noodzakelijk is, zodat er onderdanen komen onder zijn koningschap in dat koninkrijk van God. Omdat hij volkomen heeft betaald, wordt op de paasmorgen dat zegel verbroken. Die steen wordt aan de kant geschoven en de vorst des levens ontvangt het leven terug van zijn vader. Hij treedt naar buiten, vol van macht en vol van heerlijkheid. Zo herrijst hij in de volheid van de tijd, uit dat donkere graf. Hij is dat reisje, dat twijgje, die scheut uit de afgehouwen tronk van het mensengeslacht van Adam. En hij schiet op uit de dorre aarde. God herstelt hem in eer en heerlijkheid. God herstelt hem als de mensenzoon. En ook Gods zoon, 1 uit Adams geslacht, het beloofde zaad. Wat een glans heeft dat koninkrijk op de paasmorgen. Dood en graf overwonnen, de gevangenis gevankelijk gevoerd, de dood teniet gedaan, de Satan overwonnen, het zondige vlees overwonnen. Hij vaart ten hemel op vol eer. en hij ontvangt een plaats aan de rechterhand van zijn vader. Hem wordt gegeven alle macht in hemel en op aarde. Wat presidenten ook uitmaken, hoe de dood ook heerschappij voert, hoe de Satan ook rondgaat, hoe de zonde ook macht heeft, zijn macht is groter, zijn macht is heerlijker. Hij heeft de dood aan zijn voeten gelegd. Hij heeft de zonde overwonnen en het vlees gereinigd. O, zo groot is zijn macht. Ga maar naar de machtigste heerser van deze aarde met de wijste raadsheren. Zoek hem maar op, vraag het maar. Wie is nu de machtigste op aarde? Welke koning of welke president is nu het wijst? Schrijf hem maar een briefje in het Engels of zo. Vraag hem dan maar of hij iets tegen die vijand op aarde kan doen die dood genoemd wordt. Of die iets kan doen tegen de dood. Of hij je van je zonde kan afhelpen. Misschien krijg je niet eens antwoord terug. En als er antwoord komt, dan zal die koning laten schrijven dat hij dat niet kan. Dat hij daar geen macht voor heeft. Maar in deze brief, hè, in de Bijbel, daar staat wie die koning is die macht heeft om jou van de zonde, jou van de dood te verlossen. Om de dood te maken voor jou en voor u tot een doorgang naar het eeuwige leven. Om eeuwig bij hem te wonen. Op grond van dat werk van die koning der koningen schiet die boom van het mosterdzaad op uit deze aarde, gevoed door de levensbron die hij geopend heeft. Verticaal naar God toe, maar ook horizontaal. Hoe dan? Nou, het woord van zijn koninkrijk gaat uit op deze aarde. Zoals de koning op deze aarde was, zo gaat ook zijn boodschap uit. Vol van nederigheid, vol van nietigheid. Ja, want het is niet de hoge priester die hij uitzendt om zijn boodschap te verkondigen. Het zijn maar Galileese mannen, over wie ze op de Pinksterdag vol verachting spreken. Het is niet met shows of met theatervoorstellingen in de Romeinse amfitheaters, waarmee hij uitgaat om de onderdanen te werven. Het is door de dwaasheid van de prediking. Wat onhaalbaar lijkt voor mensen, bereikt de Heere door de kracht van zijn woord en zijn geest. Zie je ze gaan, de discipelen? Zie je hem gaan, Paulus, wat een nietig mannetje. Hij wordt uit de ene naar de andere stad gegooid. Hij is niet welkom, of de Joden zorgen ervoor dat hij weg moet uit die stad. Lees maar over zijn eerste zendingsreis. En toch, als hij weer terugkomt, dan heeft het woord van die koning vrucht gedragen, ook in de plaatsen waar hij werd uitgeworpen. Dat is de macht, niet van Paulus, maar van de koning van de kerk, die naar de hemel is opgevaren. Binnen 50 jaar na de opstanding van de Heer Jezus is er een gemeente in Rome, de hoofdstad van het machtigste rijk in die dagen. En komen daar gemeenten samen onder de verkondiging van Gods woord en draagt dat woord vrucht. Hij heeft het tegen zijn discipelen gezegd, ga dan heen, onderwijst al de volken. Hoe zwak ze waren, hoe nietig ze zijn gegaan. En ze hebben het zwaard van het woord gehanteerd. Vijanden van de koning zijn gevallen en onderdanen van hem geworden. Zo gaat het woord uit tot de einde van de aarde. Overal zal dat woord klinken op zijn tijd, op zijn wijze, naar zijn welbehagen. En de macht van dat woord, de macht van het werk van Gods geest, is niet te stuiten. Zoals de takken van de mosterdzaadplant overal doorheen gaan, alles wegdringen wat in hun omgeving staat. Zo gaat het ook met de voortgang van dat koninkrijk van God op deze aarde. Het vindt zijn weg, tot aan de uiteinde van de aarde. Dan is er dus een opdracht voor de kerk. Ga dan heen, onderwijst al de volken. In Guinea, in Ecuador, op Papua, in Cambodja, Albanië, Japan, in de gesloten gebieden, waar ook ter wereld. God roept, God buigt het hart, God zendt. Dan hoor je in het zendingswerk van teleurstellingen. Maar wat een wonder als je steeds opnieuw ook mag horen dat het koninkrijk van God voortgaat. In het toebrengen van zondaren onder Joden, onder moslims, onder heidenen die niet meer buiten de zorg van deze koning kunnen. Koning Jezus alleen, om in hem de toegang te hebben tot het vaderhuis van God. Klaagt u over de kleinheid, over de zwakheid van uw geloof? O, als u een geloof hebt als een mosterdzaad, u zult bergen verzetten. Daarom verwacht het van die koning alleen. Al het andere zal ten onder gaan, maar zijn macht blijft, tot in eeuwigheid. Welzalig hij die hem tot zijn deel heeft. Zend Heer, uw licht en waarheid neder, en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Dan klimt mijn bange ziel gereden ten berge van uw heiligheid, waar mij uw gunst verbijt. We zingen daarover uit Psalm 43, het derde vers. Stond al stil bij het mosterdzaad in zijn kleinheid en in zijn grootheid. En we gaan nu naar onze derde gedachte als we stilstaan bij het mosterdzaad in zijn nuttigheid. Het woord gaat uit door het werk van de apostelen, door het werk van ambtsdragers. Het woord van de koning der koningen klinkt ook vanmiddag. Maar wat is het nut ervan? Jij doet dat misschien wel eens, rondkijken in de kerk. Je kijkt eens naar je vader, kijkt eens naar je moeder. Nee, je ziet aan hun ogen, die luisteren niet, die zijn met andere dingen bezig. Of je kijkt eens naar de mensen voor je. Nou, die zijn druk met hun snoep. Een ander is druk met zijn tas. Anderen zijn druk met elkaar. Wat is het nut er eigenlijk van dat je naar de kerk gaat? Wat is het nut er eigenlijk van om op de preekstoel te staan? Als je door de week op mensen let, kerkmensen, wat zie je er dan eigenlijk van? Of als u aan tafel uit de Bijbel leest, dan denkt u misschien ook wel eens, waar doe ik het eigenlijk voor? Als ik mijn kinderen zie, u moest eens weten met die smartphones aan tafel, ik denk dat ik er maar mee stop met dat Bijbellezen. Dat heeft toch geen enkele zin? Of als ik op mijn eigen hart let, vanmorgen heb ik wel in de Bijbel gelezen, maar ik zou niet meer weten waar het over ging. Is het niet allemaal te vergeefs? Kijk dan nog eens naar die mosterdboom. Hoog opgegroeid, wijd vertakt. Wat is het nut ervan die boom zo groot te laten worden? Om van die kleine zaadjes te winnen, had dat niet anders gekund? Had dat niet wat efficiënter gekund? Waar dienen al die takken eigenlijk toe? Let er dan eens op waar de Heer Jezus op wijst. Hij wijst er niet op hoe de vruchten van die mosterdboom eruit zien, maar hij wijst erop dat alzo de vogelen des hemels komen en nestelen in zijn takken. Zie je ze komen, vogels die neerstrijken in die boom? Vogels die daar een nest bouwen? Letterlijk staat er, die hun tent opslaan in die boom, die als het ware gaan wonen tussen de bladeren op de takken van die boom. Daar is een veilige plaats voor hun nesten. Daar kunnen ze hun jongen neerleggen en daar in die boom is voedsel in overvloed. Ze hoeven straks niet ver te vliegen om voor voedsel te zorgen. Dat voedsel is in die boom aanwezig. Ze kunnen eigenlijk geen betere plaats vinden om een nest te bouwen. Je ziet de zorg van de schepper van hemel en aarde in de schepping van die mosterdboom. Niet alleen voor de mosterd, maar ook voor de vogels. Dat ze een veilige plaats vinden om te nestelen. De Heer Jezus zegt ervan, aanziet de vogelen des hemels, dat ze niet zaaien, nog maaien, nog verzamelen in de schuren. En uw hemelse Vader voedt nochtans dezelfde. En zoveel te meer Christus zorg voor het voortgaan van zijn woord op deze aarde. Om mensen te winnen voor zijn koninkrijk. Mensen, misschien u wel, misschien jij wel, die zich niet meer thuis voelen op deze aarde. Waar moet ik blijven? Waar moet ik naartoe? Zoek een woning bij hem, bij zijn altaren. Dat zijn eeuwige woningen. Woningen die altijd blijven. Er komt geen einde aan dat verkeren in zijn nabijheid. Dat kan vanwege de gave die hij verdiend heeft. Voor wederhorige, ongehoorzame mensenkinderen. O, de vrucht op de boodschap van dat koninkrijk van God in harten en levens van mensen, dat is als een mosterdzaad. Dat zaad wordt gestrooid in het leven van een mensenkind. Al in je jonge jaren. Je vader die samen met jou bad. Je moeder die met je Bijbel las, die met jou de plaatjes in de kinderbijbel bekeek. Dat verlangen om een nieuw hart te krijgen. Niet meer mee te kunnen doen met je vrienden en vriendinnen. Dat verlangen dat de Heer soms al heel jong in het leven van een mens legt om uit te gaan in zijn koninkrijk, in de dienst van de zending of in de prediking van zijn woord. Een werk dat hij zo in het verborgen werkt in het hart en leven van mensenkinderen. En bij het ouder worden in de kerk gekomen. En dan hoor je dingen die je nog nooit eerder gehoord hebt. Omdat je er altijd aan voorbij geleefd hebt. Terwijl je dacht dat je het wel dromen kon. Je komt ineens tot stilstand in de onrust van je leven. Je gaat zien dat je nergens rust kunt vinden. Begint met de ritselingen van een nieuw leven, zoals je dat bij catechisanten soms mag opmerken. En als ze ouder worden, dat je ziet hoe ze zoeken om een plaats te ontvangen in die mosterdboom. Een plaats in dat koninkrijk van hem bij zijn altaren. Dat zijn mensen die nergens anders meer rust kunnen vinden, waar ze die ook zoeken. Alleen dan op één plaats, waar God hen brengt, door zijn woord en door zijn geest, in een weg van buigen en bukken. De belofte te mogen horen tot heil van verlorenen en door die belofte te worden uitgelokt om de toevlucht te nemen, om een plaatsje te ontvangen in die boom. Om je tent te mogen opslaan in de voorhoven des Heren. Om de lieflijkheden des Heren te aanschouwen. Wat die levensboom schenkt, dat vind je nergens op aarde. Zaligheid. Herstel van de verbroken verhouding met God. De rijkdom van het koninkrijk der hemelen, zo rijk. Denk maar aan die arme Lazarus daar aan de deur van die rijken. Begeert hij de rijkdom van die rijken? Nee. Hij begeert wat kruimels om niet te sterven van de honger. En de honden die zijn er ook altijd bij. Hij moet vechten om een kruimel brood. Maar als je hem zou vragen, zou u willen ruilen met die rijken? Nooit. Waarom niet? Omdat hij geen aardse rijkdom zoekt. En omdat hij leeft uit de schat van de koning der koningen. Al ben je dan nog zo arm in het natuurlijke, al houd je ook in het geestelijke niets over, en daar werkt de Heer op aan, dat je niets van jezelf overhoudt, dan wordt de rijkdom van deze koning alles voor je hart en leven. O, dat je leven rusten mag op dat ene fundament, Jezus Christus alleen. Hoe hoog de golven dan ook slaan, hoe de stormen dan ook tekeer gaan in deze wereld, van de Satan en de verleiding van de zonde. Dat levenshuis tussen de takken van de mosterdboom staat onwankelbaar vast. We kijken nog één keer naar die mosterdboom. Kun je de vogels tellen die er in en uit vliegen? Kun je de nesten tellen in die mosterdboom? Nee. Die zijn ontelbaar. Wat een vogels. Wat een nesten. Allerlei soorten van vogels. Kleine, grote vogels, zwarte, witte vogels. Een boom om in te wonen. Een plaats van rust. Een voorsmaak van de eeuwige rust. Kent u die plaats van rust? Tenzij een mens wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet ingaan. Hij zal er geen plaats vinden. Haast u dan en spoed u. In de takken van die boom zijn nog plaatsen om te nestelen. En nog roept hij zo lieflijk, zo indringend: komt alle tot mij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Bij mijn altaren, aan de voet van het kruis. Ziet u ze staan? Abraham, Isaac, Jacob. Zie je ze staan? Tamar, Rahab, Rut en zoveel meer. Een schare die niemand tellen kan. Grote mensen, oude mensen, kinderen, zuigelingen die zijn lof verkondigen. En nog is er plaats. Amen. De slotzang van de gemeente is Psalm 87, vers 3 en 4. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht. Haast zeggen, deze en die is daar geboren. En God zal ze zelf bevestigen en schragen. eindigen we nu met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.